NPO Radio 1. KRO NCRW.
De Belastingdienst werd deze week onder curatele gesteld nadat bleek dat de afvloeiingsregeling wel erg ruim was ingevuld. Reporter Radio ontdekte dat de dienst ook in andere kwesties zijn eigen regels hanteert en daarbij handelt tegen de wet.
Reporter Radio met Margriet Vromans.
Goedenavond en welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Vier onderwerpen hebben we dit uur. Straks een onthulling over wat werkelijk de oudste stad is van Nederland. En dat zijn dan niet Nijmegen of Maastricht. En verder commentaar op het succes van de uitzending over het couperen van de staart van paarden en een gesprek over waterschapsbelasting. Maar nu eerst de Belastingdienst. Afgelopen week nog onder curatele gesteld door staatssecretaris Wiebes vanwege te zelfstandig handelen in de kwestie van de vertrekregeling voor ambtenaren van die dienst. Bij de Belastingdienst heerst een cultuur om zaken bij zichzelf te houden, zoals dat werd omschreven. Dat is een cultuur die Wiebes hardnekkig noemde. Uit onderzoek van Reporter Radio blijkt dat de Belastingdienst niet alleen bij die vertrekregeling zijn eigen regels hanteert. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP, kregen wij boven tafel dat de Belastingdienst dat ook doet bij het behandelen van bezwaarschriften van burgers tegen belastingaanslagen. Uit werkinstructies en memo's aan ambtenaren blijkt dat het management heeft besloten deze bezwaarschriften zoveel mogelijk telefonisch af te handelen. Dat is in strijd met de wet, maar het is nieuw beleid van de Belastingdienst. Intern besloten, zonder goedkeuring van de staatssecretaris. Verslaggever Astrid Cornelissen kreeg voorbeelden uit de praktijk van Joep Voice, die burgers helpt met hun belastingzaken in de Belastingwinkel Amsterdam.
Mensen voelen zich geïntimideerd. En hebben het idee dat ze niet gehoord worden. Ik vind wel dat ze een beetje de grens van de wet opzoeken.
Wie vroeger belastingaangifte deed of bezwaar maakte tegen een belastingaanslag, kwam terecht in een enorme papierwinkel. De Belastingdienst wilde daar wat aan doen. Minder papier, meer telefonisch. Dus besloot de Belastingdienst tijdens de wekelijkse vergadering u geen ontvangstbevestiging meer te sturen.
Vaak krijg je geen ontvangstbevestiging. Bijna nooit eigenlijk.
U weet dus niet hoe het met uw aangifte staat en ook niet meer welke ambtenaar u moet hebben als u dat wel wilt weten. Gevolg? De belastingtelefoon.
Nou, als ik wil weten, is het bezwaarschrift aangekomen? Ja, dan moet ik de belastingtelefoon bellen.
Het is allemaal onderdeel van het nieuwe beleid van de Belastingdienst. Wat zij noemen informeel werken. Het probleem met het beleid is alleen wel dat het niet mag. De Belastingdienst is juridisch verplicht om een ontvangstbevestiging te sturen nadat u bezwaar heeft ingediend.
Ik vind het heel raar. Ik denk dat ze gewoon de wet moeten volgen.
Onderdeel 2 van het nieuwe beleid is, zo gezegd, dat er steeds meer via de telefoon moet. U als burger wordt gebeld bij bezwaar, u wordt steeds vaker telefonisch gehoord en uw bezwaarschrift wordt in de ideale situatie geheel en al telefonisch afgehandeld. Of, zoals de Belastingdienst het zelf zegt, de rode draad in het bezwaarproces is zoveel mogelijk informeel persoonlijk contact. Via de telefoon, e-mail of FaceTime. En zo min mogelijk juridiseren, formaliseren en brieven schrijven. Dit omdat de klant, u dus, daar niet om vraagt en daar dus geen behoefte aan heeft. Alles omdat de klant centraal staat.
Nee, het is gemak voor hun.
Misschien vermoeden u het al, maar alles telefonisch afhandelen zoals de Belastingdienst doet, mag niet. In veel gevallen wordt er namelijk in een telefoongesprek met de burger gevraagd of hij zijn bezwaar wil intrekken. Zonder dat iemand zelf een brief stuurt met de boodschap, ik trek het in. En zonder dat de Belastingdienst dan weer bevestigt, we hebben begrepen dat u het heeft ingetrokken. Iemand die dat overkomen is, is naar de rechter in Den Haag gestapt. Het oordeel, de Belastingdienst had het onterecht als ingetrokken beschouwd en werd opgedragen alsnog een beslissing te nemen over de zaak.
Wat ik hoor van mensen is dat het eindeloze verwarring is als ze gebeld worden door de Belastingdienst.
U denkt misschien, hoe kan het dat de Belastingdienst dit doet zonder dat iemand er wat van zegt? Vrij simpel, niemand weet ervan. Het staat in allerlei werkinstructies die niet openbaar zijn. Tenminste, tot voor kort. Door een WOP-verzoek te doen, de Wet Openbaarheid van Bestuur, hebben wij deze werkinstructies gekregen. Daarin staat, soms wel erg expliciet, wat medewerkers van de Belastingdienst moeten doen. De werkinstructies geven een aardig beeld, maar we waren wel benieuwd hoe het er nu echt in de praktijk aan toe gaat. Daarom gingen wij naar Joep Voice van de Belastingwinkel Amsterdam.
Nou, de mensen die hier komen, die hebben een laag inkomen, hebben een werk of een uitkering.
Voice kon ons wel een aantal voorbeelden geven van die assertievere houding van de Belastingdienst.
Ja, ik heb afgelopen maandag heb ik een telefonisch hoorgesprek gehad. Ik had een bezwaarschrift ingediend voor een mevrouw. En dat ging over de inhouding van loonheffing door haar werkgever. En ik kreeg een mevrouw aan de lijn. En ja, die begon met te zeggen van dat ze vond dat die mevrouw toch die belasting moest betalen. En of ik het bezwaarschrift wilde intrekken.
Voice weigert, maar dat wordt niet zomaar geaccepteerd.
Ze hield vol en ze zei van, nou ja, wilt u het intrekken? En daarna vroeg ze ook van, als ik een uitspraak doe op bezwaar, gaat u dan in beroep? En, ja, ik heb ja gezegd. Dus, ja, en dat was eigenlijk het einde van het gesprek. Ik kreeg de indruk van, er ligt een stapel werk op mijn bureau. En ik moet nu ruimte maken en probeer het op deze manier. En ja, ik kan me dan verweren, maar iemand die zelf een bezwaarschrift indient, ja, ik vraag me af of die dan bestand is tegen zo'n soort druk van dat je zomaar opeens gebeld wordt terwijl je aan het koffiezetten bent. En dat je dan de Belastingdienst aan de lijn hebt en die dan zeggen van ja, ik vind toch eigenlijk dat u moet betalen en wilt u het alsjeblieft intrekken? Ja, dan denk ik, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om dan nee te zeggen.
In de werkinstructie bellen bij bezwaar, zoals die bij de Belastingdienst heet, zien we dat er een verschil wordt gemaakt tussen bezwaarschriften van particulieren en bezwaarschriften die geschreven zijn door een belastingadviseur. De instructie is om burgers te bellen, hun verhaal te laten doen en goed te luisteren. De gedachte is namelijk dat mensen dan voldoende gehoord of gerustgesteld zijn. En dan komt de vraag, wilt u het bezwaar intrekken? Belastingadviseurs daarentegen moeten niet gebeld worden, omdat, citaat, adviseurs in het algemeen goed weten waarom ze een bezwaar indienen en daarom zal het bellen niet vaak tot een intrekking leiden. Het tweede voorbeeld waar Voice mee kwam laat dit precies zien. Hij had een aangifte ingevuld voor een moeder met een autistisch kind.
En die is toen ook gebeld naar aanleiding van die aangifte van kunt u dat aantonen? En die zei ja, dat kan ik echt niet hebben. Om dan al die gegevens gaan opsturen en goed. Dus die zegt dan van, nou, laat maar zitten. En dat vind ik dan ook jammer dat dat dan allemaal telefonisch gaat. Hè. Dat het dan niet op papier gezet wordt. Dat er geen tijd wordt gegeven om die vraag te beantwoorden. Dat is gewoon niet goed, vind ik.
Eigen regels gehanteerd door de Belastingdienst informeel en de klant centraal of gewoon tegen de wet. Ga ik over napraten met Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA. Meneer Omtzigt, goedenavond.
Goedenavond.
En ook aan de telefoon hoogleraar formeel belastingrecht en hij is ook advocaat Guido de Bont. Meneer de Bont, goedenavond.
Goedenavond.
Eerst maar eens even met u, meneer de Bont, want u kent de wet. Even afvinken. Geen ontvangstbevestiging meer sturen van een bezwaarschrift, mag dat?
Nee.
Tegen de wet.
Met de wet. Ja.
En het mondeling intrekken van een bezwaarschrift, mag dat?
Alleen tijdens een officiële hoorzitting en daar is geen sprake van, dus ook niet.
Telefonisch mag dat niet?
Nee.
Meneer Omtzigt, even naar u. In de WOP-stukken die wij hebben opgevraagd staat meerdere malen het management heeft besloten. Dat is dus een vrij eigenmachtig besluit. Wat vindt u daarvan?
Heel bijzonder, want dat staat in de memo's die u heeft. En in de die ook in de WOP-verzoek zitten, staat dat de staatssecretaris het expliciet niet wil. Dus die wil het formele beleid niet veranderen en de wet ook niet veranderen. En kennelijk besluit het management dan iets wat niet in de wet staat.
Ja.
En vooral van een organisatie die eigenlijk ook in haar wezen een klein beetje bureaucratisch moet zijn. En dat betekent dat je ze dan een brief aan mensen moet sturen van uw bezwaar is afgewezen of uw bezwaar is ingetrokken. Kijk, als je dat niet meer doet, dan kun je niet meer nagaan wie, wanneer, op welk moment een beslissing in je dossier getrokken heeft. Mm-hmm. En dan staat de rechtsbescherming van je als burger ontzettend onder druk. En dat vind ik dus onwenselijk.
Ja, u noemde het net heel bijzonder, maar volgens mij heeft u daar ook nog wel een ander woord voor.
Nou, ik heb al genoeg krachttermen gebruikt deze week over de Belastingdienst. Maar Ja, het is tegen de wet. Een dienst die de wet uitvoert en die krachtens de wet ook fors hoge belastingaanslagen oplegt. Die dienst zou zich als eerste aan de wet moeten houden.
Ja, en iets doen wat tegen de wet is, dat mag juist een belastingdienst natuurlijk helemaal niet.
Nee, dat bedoelde ik met het feit dat zij nogal grote sommen in rekening brengt. En als burger moet je dus een positie tegenover de belastingdienst hebben om zwaar te kunnen maken. Dan is het natuurlijk heel bijzonder dat ze ten opzichte van de wat mondige burgers die genoeg geld hebben om adviseuren in te nemen of dergelijke, ja, daar doen ze het dan niet bij. Maar dan vooral bij de burgers die dat niet hebben, daar doen ze dat dan wel bij.
Uh-huh.
En dat zijn juist de burgers die het minst doorhebben dat formeel gezien hun gevraagd wordt om een bezwaar in te trekken. Dus waarvan je ook nog de kans redelijk hoog moet inschatten dat dat tot forse misverstanden kan leiden. En juist daarom heb je die formele rechtsbescherming van u krijgt een formele brief, u wordt niet zomaar gebeld op een tijdstip dat het misschien u helemaal niet uitkomt om op dat moment uit te leggen. Dan kunnen mensen zich ook onder druk gezet voelen.
Zojuist,
dat is echt niet wenselijk.
Nee, zojuist viel ook al het woord mensen voelen zich geïntimideerd.
Dan zou je je geïntimideerd kunnen voelen omdat je niet doorhebt, omdat je vaak op zo'n gesprek wilt voorbereiden.
Mm-hmm.
Meestal is de persoon van de Belastingdienst natuurlijk veel beter geïnformeerd over het wetten dan als simpele belastingbetaler.
Ja.
Dus op het moment dat je een bezwaar indient, dan heb je daar meestal wel even over nagedacht. Heb je een formele brief geschreven. Dan heb je ook het recht om formeel gehoord te worden in een gesprek. En een gesprek is, als je dat plant, dus je weet van tevoren wat je er gaat doen en er naartoe gaat, ja, dan ben je beter voorbereid.
Ja.
Kijk, als de Belastingdienst een proef zou willen doen van, hè, als iemand het wil zelf, van dan doen we het met via internet, ja, dan bied je het aan. Dan kan ik me het voorstellen. Maar hier dwing je bij mensen om ze op een ongewenst moment een antwoord te geven waar ze op dat moment niet op voorbereid zijn. En dan heb je kans op ongelukken.
Ja, de staatssecretaris is hiervan dus niet op de hoogte. Wat vindt u daarvan, meneer Omtzigt?
Ik ben daarna deze week wat minder over verbaasd.
Maar
als de staatssecretaris dat niet op de hoogte is van uitgaven van 700 miljoen euro, dan zal hij hier ook van iets van op de hoogte zijn.
En als u dat zo zegt, dan lijkt u dat niet zo erg te vinden.
Ik vind het heel erg. Dit is de formele rechtsbescherming. Dus de staatssecretaris hoort hiervan op de hoogte te zijn. Sterker nog, in die mails die in de laatste 5 pagina's van uw WOP-verzoek zitten, staat dat er aan de staatssecretaris gevraagd is van, wilt u de wetgeving zodanig veranderen dat we dit ook volgens de wet mogen doen?
Mm-hmm.
En dan blijkt de staatssecretaris gewoon nee op geantwoord te hebben. Maar als de staatssecretaris zegt dat doen we niet, dan mag je er toch van uitgaan dat de Belastingdienst het niet doet.
Ja, ga ik ook even vragen aan meneer De Bont. U bent ook nog aan de telefoon. Wat vindt u daarvan dat de staatssecretaris dit niet wil, dat het niet van de wet ook mag en dat het toch gebeurt?
Ja, dat was voor mij het meest opmerkelijke. Er is officieel gepubliceerd beleid. Hè, dus dat is iets, dus de invulling van het ministerie van de staatssecretaris van Financiën. Die heeft expliciet gezegd, telefonisch horen doen we niet. En nou blijken er in die werkinstructies juist allerlei handelwijzen te zijn opgeschreven die erop gericht zijn om juist wel te bellen.
Hoe noemt u dat?
Ik voel heel erg mee wat net wordt gezegd. Dat mensen, ja, die moeten zich wel beducht zijn voor dat telefoontje. He, want de Belastingdienst aan de lijn, dat is nogal iets. En de doelstelling is ook nog, he, want er zit ook nog als het ware een soort vraag en antwoord achter. Hoe moet u als belastingambtenaar zich opstellen in zo'n gesprek? Nou, een beetje nederig. En ze vragen, oh nee, ik begrijp het heel goed. Oh ja, wat vervelend voor u. He. Dat soort teksten staan er zo'n beetje in. Gebruik geen verkleinwoordjes en zo stonden in de eerste versie.
Ja, de instructies zijn vrij expliciet inderdaad.
Ja, en uit die instructies lijken er echt allemaal op gericht te zijn om iemand dan maar even zijn zegje te laten doen, om dan vervolgens te zeggen, maar wat doen we er nu mee? He, zullen we het dan maar als ingetrokken beschouwen? Nou, in de hoop dus dat dat, en het werkt kennelijk, maar het is exemplarisch voor de Belastingdienst. De Belastingdienst, niemand heeft meer een telefoonnummer. Als de burger de Belastingdienst wil bellen, dan krijg je de belastingtelefoon en daar kun je een terugbelverzoek achterlaten. Dus het is heel erg moeilijk om mensen van vlees en bloed aan de lijn te krijgen. En
ja,
daar zit denk ik het grote probleem, want Fiscus, de Belastingdienst, heeft dat door. Dus nou, laten we dan die menselijke slag, als het maar doen in die bezwaarfase. Maar die menselijke slag die zou moeten liggen op het moment dat iemand af gaat wijken van de aangifte die door de burger is gedaan, dan zou er een gesprek op gang moeten komen. Wat bedoelt u hiermee? Kunt u dit onderbouwen? En dan krijg je goede aanslagen. Dan hoeven we heel die bezwaarfase niet op te
duiken. Dit alles wordt wel door de Belastingdienst gezegd als ja, het is juist goed als wij informeel contact hebben met de klant. Dat is in der tijd ook door bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman aanbevolen. Stel de klant centraal. Hieruit maakt u dit niet op, geloof ik. Zo al met al.
Nou ja, te laat. Het moet eerder gebeuren. Dus u doet aangifte. U zegt, nou, ik denk dat ik 10.000 euro moet betalen onder de streep. En de fiscus komt ineens met 24.000 euro op de proppen. Uiteraard gaat u dan in bezwaar. En vervolgens krijgt u iemand aan de lijn die heel begripvol is. U uitlegt waar die 24 vandaan komt. En vervolgens zegt, nou, zullen we het nou maar als afgerond beschouwen? Maar het had in een eerdere fase gehoord. Het had op het moment dat u die aangifte doet. En ze gaan afwijken. De Belastingdienst gaat afwijken van die aangifte. Op dat moment moet dat gesprek tot stand komen, dan ben je als overheid open, transparant en constructief bezig.
En nu
is het te laat.
Ja. Meneer Omtzigt, nog tot slot even naar u. U heeft dit nu allemaal gehoord. Wat gaat u daarmee doen?
Ik ga het aan de orde stellen bij de behandeling van het belastingplan. Dat hebben we de komende weken in de Kamer. Overigens ben ik er niet op tegen dat de Belastingdienst opbelt en vraagt van, nou, kunt u een toelichting geven als de brief niet duidelijk is, zodat we kunnen kijken wat er gebeurt. Maar de fout maakt de Belastingdienst als ze dit doen door daarna de rechtsgevolgen over de telefoon te doen. Dus ik vind juist heel goed dat ze opbellen en zeggen van, nou, we hebben niet helemaal goed begrepen, wat bedoelt u precies? Mm-hmm. Maar juist door dan te zeggen, we beschouwen het als ingetrokken, zoals professor de Bond net zei. En in de werkinstructies, de eerste paar werkinstructies staat nog, dan stuur een formele brief. Als ze dan het anders bedoeld hebben, dan kunnen ze gewoon nog even terugschrijven en zeggen, dit hebben we zo niet bedoeld. Maar zelfs die brieven zijn er allemaal uitgehaald.
Ja.
Dus aan het eind van het telefoontje zit je dan eigenlijk bij rechtsbescherming dan kwijt. En dat is niet. Dat ga ik aan de orde stellen bij het belastingplan de komende week in de Tweede Kamer.
En ik kan me toch ook voorstellen dat u dit wel van tevoren had willen weten. Dat het niet zomaar een intern besluit binnen de Belastingdienst kan zijn, maar dat dit een openbaar beleid zou moeten zijn.
Sowieso hoort dit soort beleid openbaar te zijn. Dat is het ook. De Algemene Wet Bestuursrecht. Die geldt onverkort voor de Belastingdienst. En juist vooral voor de Belastingdienst. En dit wijkt gewoon af van de wetstekst. En daarmee is het illegaal wat de Belastingdienst doet.
U gaat erover verder praten met de staatssecretaris. Dank u wel, Pieter Omtzigt. En dank u wel ook, Guido de Bond. En wij hebben natuurlijk een reactie gevraagd aan staatssecretaris Wiebes van Financiën. Het ministerie meldde ons dat zij niet willen reageren en hebben besloten dat de Belastingdienst zelf moet reageren. Dat hebben we natuurlijk ook gevraagd. Maar de Belastingdienst stelt dat zij deze werkwijze hanteert, omdat deze tegemoet komt aan de wens van de samenleving.
Dicen que las flores no dejaban de cantar. Cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos. Tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena, más bella que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición.
cuando me hablas oigo un coro de amor para dos. El falsete de un te quiero pegado a tu voz. Qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición.
Muziek van en door Juan Luis Guerra, Mi Bendición. Niks aan de hand muziek. Na het onderwerp over de Belastingdienst gaan we het nu hebben over de waterschapsbelasting. Bent u deze zomer verregend op de camping? Zat u vandaag nog lekker op een terrasje? Nou, welkom in het nieuwe klimaat. Het zijn maar voorboden van de gevolgen van de klimaatverandering. Extreem natte en droge periodes zullen elkaar steeds vaker afwisselen. Nederland is daar behoorlijk goed op voorbereid. Zo constateerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in 2014. Onze waterschappen functioneren goed. Alleen zijn de burgers zich te weinig bewust van de kosten en van duurzame oplossingen. Er zou een heldere financiële prikkel moeten komen. Het principe de vervuiler betaalt zou sterker tot uitdrukking moeten komen. De Unie van Waterschappen heeft die boodschap serieus genomen en een commissie ingesteld, een commissie onderzoek aanpassing belastingstelsel waterschappen. Die commissie bracht vlak voor de zomer een tussenrapport uit. Ga ik over praten met de voorzitter van deze commissie, dat is Hetty Klavers, dijkgraaf van Zuiderzeeland. Welkom, mevrouw Klavers. Een pluim dus voor de waterschappen die dat waterbeheer uitvoeren in Nederland. We zitten nu in de week van het water. En daarin laat u onder andere zien wat de waterschappen doen. Geef even kort weer, wat zijn de belangrijkste taken van de waterschappen?
De waterschappen staan ervoor om ons allemaal te beschermen tegen overstromen. Wij noemen dat veiligheid. En wij zorgen voor schoon en voldoende water. Niet te veel en niet te weinig.
Droge voeten en veilig water, ja. Dat is het eigenlijk. En de waterschappen worden betaald uit de waterschapsbelastingen?
Ja, de waterschappen hebben hun eigen belastingssysteem. Wij halen het geld op wat wij nodig hebben om die kerntaken uit te voeren. Dat hebben we dus helemaal gescheiden van zeg maar, de algemene democratie in Nederland.
En ook van de gewone belastingdienst?
Ja. Ook van de gewone belastingdienst.
Is het kostendekkend?
Ja, dat is precies het principe van de waterschapsbelastingen. Wij halen op wat we nodig hebben om onze werkzaamheden mee te doen. Niets meer en niets minder. Dat noemen we dan ook een bestemmingsheffing in het jargon.
En de verdeling is ook anders dan bij de gewone belasting. Ik begrijp dat het bij de gemeente en de provincies zorgt het Rijk altijd voor een eerlijke verdeling. En hoe is dat met de waterschappen geregeld?
Ja, de gemeentes en de provincies worden voornamelijk betaald via gemeentefonds en provinciefonds wordt gevoed vanuit de algemene belastingen, via de inkomens. En bij de waterschappen gaat het via de twee type heffingen, de zuiveringsheffing. Betaal je naarmate je vervuild water aanlegt.
Dat is voor het schone water.
Dat is voor het schone water. Aan de andere kant betaal je watersysteemheffing. En dat is al voor de dijken en het voldoende water.
Maar dat is toch heel anders in verschillende provincies. Ik kan me voorstellen
absoluut.
Dat de provincie Zuid-Holland een heel ander probleem heeft dan bijvoorbeeld de provincie Drenthe.
Ja, klopt. Dus in elk waterschap berekent iedereen op zijn of haar beurt hoeveel er nodig is om het werk in dat specifieke waterschap te doen. En daar wordt de heffing op bepaald, de tarieven.
Zes jaar geleden, tijdens de verkiezingen in 2010... toen pleitten de meeste partijen voor het opgaan van die waterschappen in de provinciën. Hef die waterschappen op, werd er gezegd. Laat de provincie gewoon dat werk doen. Dat klonk eigenlijk logisch.
Ja, en het grappige is natuurlijk wel dat het OESO-rapport wat u net aanhaalde, zei eigenlijk, het is buitengewoon goed wat Nederland doet. Dat ze het waterbeheer echt zo gescheiden hebben van de algemene democratie. Want daardoor is er altijd genoeg geld om de taken te doen, te beschermen tegen overstromen. Hoef je ook nooit de afweging te maken. Stop je het geld in de dijk of in de zorg. Je hebt altijd genoeg geld voor het water.
Het is geoormerkt geld.
Het is geoormerkt geld. Dus in die zin is het uitermate verstandig.
Ja, ook een groot deel van het Delta-programma is onder beheer gekomen, hè, van de waterschappen. Wat was dat ook weer voor programma?
Het Delta-programma is in het leven geroepen in 2009... om een plan te maken om Nederland klimaatbestendig te maken. En in dat plan hebben we bijvoorbeeld nog eens heel goed gekeken naar de normen voor waterveiligheid. We hebben dus een plan gemaakt. Is het mogelijk om Nederland klimaatbestendig te maken? Dat dit kan, maar dan moet je wel elke dag aan de slag. En dat doen de waterschappen samen trouwens wel met de gemeente en iedereen.
Tuurlijk, want die samenwerking is er wel. Maar er is geen waterschapsfonds om kosten te verdelen. Eén grote pot waaruit iedereen wat zou kunnen trekken.
Nee, elk waterschap heft gewoon zijn eigen belasting, bepaalt zijn eigen tarief is daarmee kostendekkend bezig voor zijn eigen taken.
Ja, naast de kosten voor de waterveiligheid nemen ook de kosten voor de waterkwaliteit toe. Twee grote vervuilers zijn bestrijdingsmiddelen van de landbouw en van medicijnen. Dat gebruik neemt toe. En daar zijn ook wel oplossingen voor. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de rioolwaterzuivering in Horstermeer.
Het is een zuivering die 165.000 vervuilingseenheden kan verwerken. Dat staat ongeveer in verhouding met 165.000 mensen.
Rioolwaterzuivering Horstermeer in Weidemeer.
Nou, per dag komt dat neer op ongeveer 30 zwembaden van 25 meter. Hier onderin zitten twee grote pompen en die verpompen het naar de Vecht, waar we het water lozen. Ja.
En de zo op het oog schone Vecht was in feite een open riool waar nodig iets aan moest gebeuren. Na een grote verbouwing staat er nu een van de modernste rioolwaterzuiveringen van Nederland. Met het nieuwe filter kunnen ook medicijnen worden verwijderd. We krijgen een rondleiding van Manon Begger, afvaltechnoloog van Waternet.
We hebben nog een speciale stap hier op de zuivering. Als we normaal gesproken, als we het water en het slib gescheiden hebben in de nabezinktank, lozen we het op het oppervlaktewater. Maar op deze zuivering hebben we nog een nabehandelinginstallatie. Dus het schone water gaat nog een keer door een filter heen. En daarmee kunnen we nog meer vuil uit het water halen. De effluent nabehandeling noemen we dit. Hier gaat het water een filter door en dit filter is gevuld met actief kool. Het water gaat er van bovenin en stroomt naar beneden, stroomt door het kool heen. En onderaan komt het water dus schoon weer uit.
Wat doet dat kool?
Met het kool kunnen we ook nog medicijnresten verwijderen. Maar tot op zekere hoogte, want op een gegeven moment is het actief kool niet meer actief.
En wat gebeurt er dan chemisch gezien? Die medicijnresten die binden zich aan dat kool?
Ja, actief kool heeft de kwaliteit om opgeloste stoffen uit het water te absorberen. En medicijnresten zijn dan opgeloste stoffen en die kunnen aan het kool geabsorbeerd worden.
Met het nieuwe one-step filter van de RWZI Horstermeer kunnen meer geneesmiddelen uit het water gehaald worden. De bekende pijnstiller diclofenac wordt voor 35% uit het afvalwater gezuiverd met deze nieuwe techniek. Het medicijn metformine kan voor zo'n 65% uit het water worden gehaald. Om geneesmiddelen effectief uit het water te zuiveren kost dat zo'n 14 cent per 1000 liter water. Deze kosten zijn relatief hoog omdat de actieve kooldeeltjes waar het filter mee werkt na een tijdje uitgewerkt zijn. Het nieuwe filter kost zo'n 7,5 miljoen.
Dat is ook nu in onderzoek voor de toekomst. Als daar mogelijk eisen voor komen in onze vergunning, zijn we daar nu vast onderzoek aan het doen met het filter wat we hier hebben.
En hoe meten jullie dat?
Dat zijn chemische analyses. We pakken een monster van voor het filter. Dus hier waar het erin gaat. En we pakken een watermonster als het water uit het filter komt. En dan worden allerlei stoffen gewoon op een laboratorium gemeten.
Nu zijn we bij een soort waterval terechtgekomen.
Ja, dit is het schone water. Hier komt al het schone water bij elkaar. Hier onderin zitten twee grote pompen en die verpompen het naar de Vecht, waar we het water lozen. Ja,
dus dit komt vanuit het laatste filter waar we net stonden,
ja.
Waar het helemaal schoongemaakt wordt.
Ja.
Dus in dit water zit niet veel troep meer.
Nee, dit is heel schoon. Nou, het leuke is ook dat dit het eerste filter is in Nederland, zelfs in de wereld. Dus er is ook heel veel belangstelling van andere waterschappen of andere landen om te kijken hoe dit filter nou presteert.
Ja, ook in Nederland is dit dus uniek?
Ja, klopt.
Waarin een klein land toch maar weer groot kan zijn. Daar ga ik verder over praten. Opnieuw met Hetty Klavers, dijkgraaf van Zuiderzeeland. 7 miljoen hoorde ik net voor een relatief kleine zuiveringsinstallatie. Met nog steeds maar zo'n heel beperkt filter eigenlijk. Want ja, niet alles blijft daarin hangen. De vervuiling van het water, dat lijkt mij een enorme uitdaging voor de toekomst. Gaat ook een hoop meer geld kosten natuurlijk.
Ja. We hebben geconstateerd inderdaad dat we de doelen die we gesteld hebben vanuit de kaderrichtlijn water, als we die willen halen in 2027, dat er echt een tandje bij moet. En dat betekent ook meer geld. Maar wat de waterschappen vooral ook zeggen, laten we proberen te voorkomen dat er verkeerde stoffen in het afvalwater terechtkomen, of überhaupt in het water
Tuurlijk,
terechtkomen.
Dat is dan de preventie. Ja. Maar toch even over naar dat geld. Want de OESO heeft gezegd, de vervuiler moet betalen.
Ja, klopt. Ja, de OESO heeft eigenlijk gezegd, het is prachtig allemaal dat systeem, maar let erop dat je nog meer prikkels inbouwt, dat je de vervuiler laat betalen voor wat hij loost en hoeveel geld het kost om het op te ruimen.
Mm-hmm.
Nou, wij zeggen, we hebben daar eens heel goed naar gekeken, en als we naar onze grote zuiveringsinstallatie kijken, zeggen we eigenlijk, nou, je zou vooral moeten kijken naar de kostenveroorzakers. Hè, en wat veroorzaakt de grote kosten? Nou, als wij medicijnen zouden moeten gaan, resten zouden moeten gaan zuiveren, dan kost dat natuurlijk veel geld. En dan moet je kijken waar je die kosten neer gaat leggen.
En waar denkt u dan aan? Want zijn dat dan de medicijnfabrikanten, of zijn dat de apothekers die de medicijnen voorschrijven, of de dokters? Of
nou, wij denken daar op dit moment natuurlijk nog niks van. Maar één ding is zeker, niemand kiest ervoor om ziek te willen worden. Dus je moet zorgvuldig nadenken waar je de kosten daarvan neerlegt. Maar nogmaals, wij zeggen eerst kijken, kun je niet andere medicijnen verzinnen die minder afvalstoffen veroorzaken, kun je vervolgens bij.
Dan heb je het over de fabrikant.
Dan heb je
die
het
moeten
over
daarover nadenken.
Ja. En die denken nu vooral aan de werkzaamheid van medicijnen, maar die zouden ook zich moeten buigen over de afvalstoffen die er geproduceerd worden, die uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomen en daar gewoon niet in horen.
Ja.
Ja, vervolgens zou je kunnen kijken naar grote punten, bijvoorbeeld ziekenhuizen. Ja, en pas in laatste instantie, en dan ook alleen nog maar als het ook echt een probleem is, bij onze zuiveringsinstallaties.
Ja. We hebben het nu over medicijnen, maar er zijn ook andere stoffen, hè, die voortdurend in het water komen. Drugs bijvoorbeeld, afvalstoffen van het maken van drugs bijvoorbeeld, dat dan illegaal gedumpt wordt. Ja, wie sla je daarvoor aan?
Ja, op dit moment is het zo dat die stoffen voor een groot deel door onze zuiveringen heen fietsen, als ik het heel huiselijk
zeg. Dus die blijven in het water zitten?
Dus die blijven in het water zitten. Wat wij er op dit moment aan kunnen doen als waterschap is eigenlijk zoeken naar degene die vervuilt en zijn boete opleggen. Wij kunnen daar op dit moment niks aan doen.
Ja, want sla zo'n crimineel maar eens aan.
Ja.
Dat is natuurlijk heel erg lastig.
Maar, ja.
Ander punt van vervuiling, bestrijdingsmiddelen. Is misschien nog lastiger om dat vanuit het principe de vervuiler betaalt aan te slaan. Wel een heel belangrijk punt ook, hè, in dat OESO-rapport.
Ja, dat is een heel belangrijk punt. Punt in het OESO-rapport. OESO trekt het iets breder. Die heeft over diffuse bronnen. Nou, dat is het tegengestelde van een puntbron. Hè. Een bedrijf wat met een lozingspijp loost. Nou, dat is makkelijk te vinden. En dan kan je goed meten wat erin zit. En dan kan je vrij eenvoudig zeggen, de vervuiler betaalt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt op een akker waar je bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ja, wie weet hoeveel daarvan het in het oppervlaktewater terechtkomt via allerlei gangetjes door de bodem.
En de boeren zullen daar niet blij mee zijn natuurlijk.
Nee. En tegelijkertijd is het natuurlijk principieel juist dat je zegt, iedereen die vervuilende stof in het oppervlaktewater stopt, moet daarvoor betalen. En wij proberen als commissie daar op een goede manier mee om te gaan. En dan komt natuurlijk nog wel een aspect aan dat je kan nog een zo slim systeem bedenken. Als het heel duur is om uit te voeren, is het natuurlijk ook weer zonde. Want we besteden liefst het meeste van ons geld natuurlijk aan ons werk.
Ja, want boetes opleggen, dat innen van belastingen, de handhaven daarvan, ja. dat kost natuurlijk ook allemaal een hoop geld. Trouwens, bij die boeren, die zijn al heel boos, hè? Over het deel wat zij moeten betalen. Ik geloof dat dat de weeffout is gaan heten.
Ja, de weeffout. Nou, dat is een beetje een ongelukkige term, weeffout. Want het lijkt alsof het een foutje is, maar het is in de parlementaire behandeling gewoon in de parlementaire behandeling is ervoor gekozen om in de categorie agrarisch grond ook nog allerlei infrastructurele werken te zetten. Grote wegen, vliegvelden, et cetera, et cetera. Daardoor is het tarief wat de agrarisch betaalde omhoog gegaan. Wij krijgen signalen vanuit onze ronde die we gemaakt hebben, dat de agrarisch eigenlijk zegt, wij vinden het op zich wel oké. Want we hebben ook vrij groot belang bij goed water.
Mm-hmm.
Wij vinden op zich onze huidige belasting best oké. Maar tegelijkertijd zie je wel dat gaande de jaren de burgers en bedrijven steeds meer zijn gaan betalen. Dus alle reden om nog eens heel goed te kijken naar de verdeling. En of het systeem voor verdelen eerlijk is. En of je daar toch niet wat meer maatwerk kunt doen in de regio. Of je toch niet meer beslissingsbevoegdheid bij de algemene besturen kunt leggen. Zodat je, nou ja, in elke regio precies kan doen wat daar nodig is om vooral ook die grote problemen aan te pakken.
Ja, het probleem is ook dat veel bedrijven op het moment afhaken. Hè? Die zeggen, we regelen het zelf wel.
Ja, afhaken is ook weer zo'n gezellige term.
Is het wat niet zo,
bedrijven, ja, nou, wat bedrijven doen is natuurlijk een afweging maken. Aan de ene kant, hoeveel moet ik betalen als ik mijn water naar de zuivering breng, en hoeveel kost het me als ik zelf mijn afvalwater gaan zuiveren, is op zich een hele reële afweging. Tegelijkertijd hebben we als waterschappen vrij grote, dure installaties neergezet. En op het moment dat iemand zijn afvalwater niet meer bij ons aanbiedt, gaan onze kosten niet navenant naar beneden, omdat we heel veel geïnvesteerd hebben. Kortom, dan versmeer je als het ware de extra kosten weer over al je inwoners en gaan de tarieven omhoog.
Voor de burgers.
Voor de burgers. En dat vinden wij natuurlijk niet prettig. En we hebben met de EU een afspraak dat we de bedrijven die overwegen om af te haken, of zo wilt hun eigen afvalwater te gaan zuiveren, om die een subsidie te geven, zodat het uiteindelijk niet tot tariefsverhoging hoeft te komen.
Ja. Uiteindelijk moet het er gewoon niet inkomen natuurlijk.
Dat is natuurlijk het allermooiste.
Ja, dat zou het uiteindelijk het resultaat moeten zijn. Wat noemt u, als u nou denkt aan de toekomst, hè, wat is dan voor u de allergrootste uitdaging? Wat moet er gebeuren?
Nou, een van de allerbelangrijkste uitdagingen is en blijft altijd het beschermen tegen overstromen. We zijn de laagst gelegen delta, of een laag gelegen delta, en we moeten elke dag werken aan onze dijken. Daar moeten we in blijven investeren. Dat is een hele belangrijke. Maar daarnaast is natuurlijk ook de waterveiligheid heel erg belangrijk, en ook de hoosbuien aanpak. Dus eigenlijk vind ik dat we op alle takken van sport wij heel veel te doen hebben. En daar hoort natuurlijk ook een heel mooi belastingssysteem bij.
Ja, goed. 2019, dan zijn weer waterschapsverkiezingen. De opkomst daarvoor is altijd erg laag, volgens mij.
Nou, even hoog ongeveer als de provinciale.
Dat bedoel ik.
Dat is 43%.
Ja, is meestal niet erg hoog. Maar ik wens u succes.
Dank u wel.
Dank u wel. Hetty Klavers.
Reporter Radio. Met Margriet Vromans.
7:50 is het inmiddels. We gaan naar de paarden. Op 28 augustus lieten we een reportage horen over het couperen van de staart van een paard. Dat mag niet meer, sinds 2001. Maar het gebeurt nog steeds. Luister mee naar een stukje van die reportage.
Als die staart kort is,
dan
komt die hele bultpartij, die komt mooier uit. En nu zit er heel de staart ervoor.
En dat vindt u jammer?
Ja, in wezen wel.
Op de Nationale Paardententoonstelling worden trekpaarden gekeurd voor de verkoop. De meeste paarden hebben hier geen staart.
Momenteel dus kies je daarvoor of je laat de staart er aan of je laat hem er afvallen in Frankrijk.
Huh?
In Nederland mag het officieel niet meer.
En het was, dat paard had op dat moment een helse pijn. Een helse pijn.
Geert Verstappen is oud-voorzitter van de Limburgse afdeling van de Koninklijke Vereniging van Trekpaarden en Haflingers. Hij heeft ook een keer een paard gecoupeerd zien worden. En hij is het nooit vergeten.
Dat paard werd, dan overdrijf ik niet, dat werd een meter kleiner op dat moment. Ik kromp ineen van pijn.
Werd het niet verdoofd dan?
Jawel, werd wel optimaal verdoofd, want ik had het goed in de gaten gehouden. Ook rond die staart met dat couperen. Die werd eerst dus verdoofd middels een aantal spuiten. Daarna werd een minuut of 10 gewacht tot die verdoving zou werken. Nou, de veearts daar in Frankrijk zette daarna een aantal naaltjes in om te testen of dat het dus er geen gevoel meer was. Het was allemaal perfect in orde. Want ik stond er eigenlijk versteld van toen dat gebeurde. Ja, ik dacht bij mijn eigen, het lijkt wel of het paard niet verdoofd is. Maar hij was optimaal verdoofd. En zo gauw als dat gebeurd is, nou ja, dan vloeit er nog wat bloed natuurlijk. Dat is logisch, want het is een lichaamsdeel. En dat paard wordt een gedeelte van zijn staart geamputeerd. Niet anders dan dat. En dan pakt die smid een gloeiend heet ijzer. En dan branden die stomp die erover blijft, die branden ze dicht.
Verminking, zei staatssecretaris Van Dam, en hij noemde het couperen van de staart van een paard dierenmishandeling. Op kamervragen van SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven, die hij stelde naar aanleiding van onze uitzending, antwoordde de staatssecretaris dat hij de Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, strenger zou laten handhaven. En nu, zo blijkt, dat strenge handhaven heeft effect. Want voor vandaag, 16 oktober, stond er een keuring gepland van trekpaarden. De Koninklijke Vereniging van Trekpaarden en Haflingers heeft besloten om die keuring in Panningen af te lasten. Wij vroegen de voorzitter van de Trekpaardenvereniging om uitleg.
De reden dat de keuring in Panningen niet doorgaat is als volgt. Vorige week hebben wij van de NWWA een brief ontvangen waarin wij een dwangsom opgelegd hebben gekregen van 15.000 euro. Wanneer we dus een keuring nu zouden laten plaatsvinden, dan zouden wij dus in die boete opgelegd krijgen, omdat de papieren van sommige paarden misschien niet compleet zouden zijn. Dat is voor ons de reden geweest dat we gezegd hebben: Panningen, Gelderland en Brabant doen we daarom niet aflasten, maar uitstellen. We zijn daarop in ieder geval naar de voorzieningenrechter gegaan om daar toch in ieder geval een uitspraak van te krijgen. Wij hebben daar uiteraard onze advocaat voor in de arm genomen. En dan zijn er dus uiteraard twee mogelijkheden. We zouden gelijk kunnen krijgen daarin. Nou, dan is het makkelijk. Maar je moet altijd ervan uitgaan dat het ook altijd mogelijk is dat we ongelijk zouden kunnen krijgen. En dat is namelijk zo dat het heel slecht is voor onze fokkerij als we daar op een gegeven moment niet meer met gekoupeerde paarden op de keuring zouden kunnen komen. Het is zo bij een heleboel mensen, gelukkig was ik die groep heel gelukkig steeds kleiner worden, laat ik dat vooropstellen. Ik ben vorige week naar een keuring in Biggekerke geweest. Er waren 116 trekpaarden. Driekwart was met staat. Zijn de mensen die heel veel aan drinksteken doen, dus zijn gebruikers. En dan denk ik, geweldig, je gaat echt de goede kant op. Hè. Dat gaat echt zo gebeuren. Maar er zijn een heleboel mensen die, zeker ook de oudere leden die wij in onze vereniging hebben, die heel hun leven tegen een trekpaard aangekeken hebben vroeger, omdat het toen praktischer was dat hij eraf gehaald werd. Dat beeld willen ze zo houden. En daarvoor hebben we de wet nodig die zegt van dat niet meer kan. Ja. Maar wij kunnen dat zelf niet doorvoeren.
En daarmee hoorde u Henk van der Pols, voorzitter van de KVTH, de Trekpaardenvereniging. U hoorde het hem zeggen, ze hebben de wet nodig. Deze week zal uit het oordeel van de rechter blijken wie er gelijk heeft.
Reporter Radio. Met Margriet Vromans.
En dan nu Reporters NL, met een verhaal uit Heerlen van de Limburger.
Ik denk dat dit bericht een behoorlijke invloed heeft op de inwoners van twee steden, namelijk Heerlen en Maastricht. Er wordt namelijk al een tijd onderzoek gedaan wat de oudste stad is van het land. En tot nu toe ging die strijd tussen Nijmegen en Maastricht. Dat was een kampje die zei, nou, we hebben dit ontdekt en daaruit blijkt dat Maastricht het oudste is. En zo'nzelfde kamp had je ook in Nijmegen. Maar er komt nu een andere stad in die strijd op het toneel, onverwacht. En dat is Heerlen.
Ja, er is onderzoek gedaan naar het badhuis, het Romeinse badhuis dat daar is.
Ja.
En dat blijkt ineens ouder dan gedacht.
Precies.
Heerlen maakt dus aanspraak op de titel oudste stad van Nederland. Dat bleek uit onderzoek naar de Heerlense termen, een oud-Romeins badhuis. Die termen zijn bovendien het meest complete en ook het best bewaarde Romeinse bouwwerk van Nederland. Het Heerlense Termenmuseum, daar valt dat badhuis te bewonderen, kampt helaas met een behoorlijk imagoprobleem. Gooi er maar zand overheen, zeggen sommige mensen zelfs. Ga ik over praten met George van Beek. Hij volgt voor Dagblad Limburger de ontwikkelingen rond de Heerlense termen. George, goedenavond.
Goedenavond.
Waarom blijkt Heerlen nou ineens de oudste stad van Nederland te zijn?
Ze hebben de afgelopen 2 jaar is er wetenschappelijk onderzoek heeft er plaatsgevonden naar de vondsten die al opgegraven zijn bij het museum.
Mm-hmm.
En die zijn nu door een team van experts, dus botdeskundigen, glasdeskundigen, keramiekdeskundigen, noem het allemaal maar op. Die hebben alles nog eens een keertje goed onder de loep genomen. Iemand had het over een soort cold case-achtig onderzoek, zoals je dat in de misdaad ziet. En daaruit rollen nieuwe bevindingen ten aanzien van de datering van het badhuis.
Want is nog ouder dan gedacht?
Op dit moment, de afgelopen 40 jaar, is er steeds gedacht dat het badhuis ongeveer uit 120 na Christus dateerde. En die theorie, of die datering, die wordt nu zo'n beetje bijgesteld naar ongeveer 50 na Christus. Dus in zeker een 70 jaar Ouder of jonger, net hoe je het wil noemen.
Ja. Maar, is het eigenlijk nooit eerder onderzocht? Want ik vind het eigenlijk zo raar, zo'n onderzoek nu, cold case. Maar is het ooit eerder gedaan?
Het is eigenlijk in twee etappes gegaan. De badhuis zelf is gevonden in midden in de Tweede Wereldoorlog, in 1940 en 1941 opgegraven. Was niet de beste tijd natuurlijk voor verdere bestudering van die vondsten. Dus uiteindelijk is daar toen een laag zilverzand overheen gegaan. Van we zien later wel wat we ermee moeten. En die vondsten uit die tijd die zijn toen wel bestudeerd door de indertijd de Groningse archeoloog Van Giffen. En die kwam met een datering van ongeveer 50 na Christus. Vervolgens is dat in regionale kronieken is dat het land van Herle. Dat is een historisch blaadje wat alleen in deze regio verschijnt. Is dat wel gepubliceerd. Maar er is nooit echt een goed wetenschappelijk, landelijk verspreid werk over gemaakt.
Ja, en dat is dus nu wel gedaan.
In de jaren 50, nou dat werk is nog niet verschenen, maar in de jaren 50 kwam er is er een aanvullende opgraving geweest rondom het badhuis. Dus in de stroken daaromheen. En die werden geleid door professor Bogaars. Die werkte toen nog bij de Rijksoudheidkundige Bodemdienst. En die is toen kort daarna, nadat hij die opgraving verricht heeft, is hij vertrokken, is hij hoogleraar geworden in Nijmegen. En is hij zich helemaal gaan storten op de Romeinse legerplaats in Nijmegen, de Castra.
Ging een beetje uit zijn aandacht weg.
Precies. En zijn de vondsten en zijn bevindingen, dat is ook allemaal in dossiers en in de depots beland. Maar Bogaars, die stelde de datering, die stelde hij bij op grond van twee dakpannen die hij aangetroffen had met daarop het stempel van het 30ste legioen. En dat 30ste legioen, dat moet worden gedateerd rond 120 na Christus. En op die basis zijn ze tot die datering gekomen.
Ja.
En het onderzoek nu, het aanvullende onderzoek, of hoe je het wil noemen, daaruit trekken ze nu de conclusie dat die dakpannen die zijn gebruikt bij een tweede bouwfase van het badhuis. Die zijn in een later aangemetseld muurtje zijn die gebruikt. Dus dat is dateert niet uit de eerste bouwfase. En daarnaast hebben ze allerlei andere aanwijzingen en bewijs van dat het toch inderdaad dat Van Giffen dus. Ze keren eigenlijk terug naar de oude theorie die al wel die er al wel was, maar die in de vergetelheid is geraakt.
Ja, wat een puzzel trouwens, zeg. Al die wetenschappers die zich hiermee bezighouden.
Ja, het is een team van, ik weet het niet heel precies, ik geloof iets van een man of 15 of zo, die zich daar 2 jaar lang mee bezig gaan houden. En dat is gefinancierd, dat onderzoek. In ieder geval deels ook door de gemeente Heerlen en door de provincie. En dat was ook precies de bedoeling, om nou gewoon eens heel precies in kaart te brengen van wat hebben we hier nou eigenlijk in handen in met dit Romeinse badhuis.
Ja. En was nou het doel om Heerlen op te stuwen in de vaart der volkeren en definitief de oudste stad van Nederland te maken? Is ijdelheid het doel? Of?
Nee, helemaal niet. Het is echt bijvangst. Ze zijn gewoon voortdurend te bekijken wat ze dus rondom dat Thermenmuseum kunnen concluderen. En dan komen we daarmee op die theorie van de oudste stad van Nederland. Dat is eigenlijk ook een soort gefaseerde conclusie. Want de Romeinse vestigingen uit die periode in dit deel van Nederland en van Europa, dat waren altijd eerst houten vestigingen. En na een bepaalde tijd, als dat geconsolideerd werd en het groeide uit tot een kleine stad, dan vond er de zogenaamde verstening plaats. Dus dan ontstonden er ook stenen gebouwen. En nou, dit badhuis is van steen. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat een stenen badhuis en een vrij groot badhuis, dat staat niet tussen alleen maar houten hutjes. Dus zo zijn ze verder gaan zoeken en denken van als dus het badhuis rond die tijd, als dat inderdaad van ongeveer 50 na Christus is, dan zal de rest van Heerlen moet dan ook al wel in de stenen fase hebben gezeten. En dus eerder zijn gesticht. Uh-huh. En zo is die theorie langzaam maar zeker wordt die opgebouwd. En die wordt ook ondersteund door vondsten van de hele vroege Romeinse munten onder andere. En ook weer andere inscripties van mogelijk de keizer Tiberius Claudius enzovoort enzovoort. Dus dat is inderdaad een hele puzzel.
Ja, het klinkt ook allemaal heel erg verantwoord en wetenschappelijk en zo. Maar eigenlijk zijn die steden toch gewoon onderling ontzettend met elkaar in de kift. Om te kijken wie er de oudste is, Nijmegen, Maastricht of Heerlen nu?
Ja, er is natuurlijk, iedereen heeft het altijd over de strijd tussen Maastricht en Nijmegen. Ik persoonlijk vind dat wel een vermakelijk gevecht. Want ja, hoe toon je dat aan wanneer ooit de eerste Romeinse soldaat voor het eerst ergens een spade de grond in heeft gestoken. Maar het feit is dus wel, dat is wel een conclusie die nu getrokken kan worden, dat Heerlen is nooit daarbij in beeld geweest. Maar dat is onterecht. Heerlen hoort in ieder geval in dat rijtje. En alles lijkt erop te wijzen dat Heerlen toch net een beetje ouder is dan Maastricht.
Ja, een beetje de twee honden die vechten om hun been en nou gaat Heerlen daarmee heen, hè?
Ja, met één kleine kanttekening. Dat er zijn geen aanwijzingen vooralsnog dat Heerlen nog ouder is dan Nijmegen. Dus de gedachten nu zijn dat, althans dan citeer ik even de conservator van het museum. Die zegt, wij denken dat Heerlen even oud is als Nijmegen. Of net een beetje jonger. Ja, maar in ieder geval wel ouder dan Maastricht.
En heeft Maastricht al gereageerd?
Ja, ik heb voor dat artikel heb ik ook gesproken met de gemeentelijke archeoloog. Met de hoe heet dat, hoofd archeologie. En ik heb het in het artikel beschreven, ze reageren een beetje terughoudend. Dat is ook logisch. Maar Maastricht zegt, we hebben nog een paar troeven achter de hand. En daar zit natuurlijk misschien een kern van waarheid.
Want er ligt nog wat onder de grond?
In Maastricht ligt nog heel veel onder de grond. Voor wie Maastricht een beetje kent, je hebt hier het Onze Lieve Vrouwenplein. Daar staat een prachtige kerk van die naam op. En dat gebied is helemaal bebouwd. En alles wat onder dat plein en onder die kerk ligt, dat is nooit opgegraven. Dus en Maastricht zegt, van daar willen we toch nog eens een keer... Ja, het is gedeeltelijk wel opgegraven, maar nog lang niet alles. En Maastricht is ervan overtuigd dat als dat wel een keer zou gebeuren, of als ze daar wel bij kunnen bij die vondsten, dan denken zij nog steeds dat ze dan dat ze de koppositie weer gaan pakken. Ja, laat ik het zo maar even noemen.
Ja, maar Heerlen is er wel blij mee natuurlijk. Hè? Als zou blijken Heerlen oudste stad, of net zo oud ongeveer als Nijmegen, dan is dat wel een boost.
Ja, dat zeker. En dat kan dat museum ook wel gebruiken, denk ik. Want het is toch, ik denk dat veel mensen...
Want het kampt met een imagoprobleem, begreep ik.
Dat is diplomatiek uitgedrukt.
Ja, hoe ziet het museum er nu uit? Hoe beschrijf het is?
We hebben nu later nog een artikel in de krant van afgelopen zaterdag. En daar gebruiken we in de kop het woordje lelijke badeentje. Het ziet eruit, zo zeggen mensen dat in het verhaal ook. Het ziet er gewoon aan de buitenkant uit als een zwembad. Alleen niet op de manier, het is een Romeins badhuis. Het ziet er niet uit. Het is typisch jaren 70 bouw van die grijze betonnen blokken. Met daar nog een blauw metalen kokertje bovenop het dak. Het gebouw is volledig versleten. Tot op de draad afgeraffeld, of noem je dat.
Ja. Hoe kan dat? Hoe kan een gemeente als Heerlen zijn museum zo toch min of meer verwaarlozen?
Ja, dat heb ik ook geprobeerd een beetje te analyseren in gesprekken die ik gevoerd heb hierover. En het is even mijn conclusie. Maar als je er nooit geld in stopt, dan wordt het ook nooit wat. En dan is de vraag, waarom is er nooit geld in gestopt? Ik denk dat daar een aantal factoren... Kijk, dit museum... Dit is een beetje geopend net rond de tijd dat de laatste mijnen hier werden gesloten. En verschillende mensen zeggen ook van deze regio en Heerlen, die hadden wel wat anders aan hun hoofd. Dit was niet het grootste van de problemen die hier speelden. Ja, dat is natuurlijk een heel plausibel argument. Er was een massale werkloosheid in één keer. De bevolking heerste armoede en gewoon
maatschappelijke ontwrichting. Niemand dacht meer aan dat termenmuseum natuurlijk. Maar
dat zal nu wel gaan veranderen.
Dat zal nu wel gaan veranderen, neem ik aan.
Dat denk ik wel. En dat is heus niet alleen door dit artikel. Er is ook al wel een kentering gaande. Dat bespuur ik ook wel in de gesprekken. Dat mensen toch langzaam zeker echt wel beginnen te begrijpen dat ze gewoon... Ja, iedereen zegt, we hebben goud in handen met deze vondst en dus het museum. Niet het museum in deze vorm, maar met de archeologische vindplaats.
Ja, met die achtergrond natuurlijk. Wat zou jouw advies zijn? Wat moet er om te beginnen gebeuren? Wat zou een eerste goede stap zijn?
Nou, er zijn nog wat niet al te concrete plannen voor een nieuw museum. Dus dat alleen hoe dat er precies uit moet gaan zien, dat is nog te vroeg. Maar er is wel de bereidheid uitgesproken om die huisvesting toch eens aan te pakken.
Ja.
Er moet geld bij. Ja. En mijn persoonlijke idee is van dat er inderdaad, sommige mensen zeggen dat ook wel, dat meer accent op de rijke geschiedenis van geheel Romeins Zuid-Limburg. Want heel veel aandacht gaat uit naar de limes, de grensposten. Uh-huh. Dus Nijmegen, Alphen aan de Rijn en dergelijke.
Ja. Maar, nu...
maar hier in Zuid-Limburg, dat is een enorm rijk Romeins verleden.
Nou,
en dat
wie
is
weet.
In de rest van Nederland
Komt
minder
dat
bekend.
Verder nog naar voren in het vernieuwde Termenmuseum. Dankjewel, George van Beek van Dagblad De Limburger.
Graag gedaan.
En daarmee eindigt Reporter Radio. Heeft u tips of opmerkingen? Die zijn bij ons van harte welkom. Reporterradio@kro-ncrv.nl. Straks de kwesties. Daarin vandaag de Eerste Kamer. Die behandelt binnenkort een belangrijke wijziging van de prostitutiewet. Als die wet wordt aangenomen, dan hebben thuisprostituees geen vergunning meer nodig. Vier grote steden maken zich daarover zorgen. En daar gaat het straks over in de kwesties vandaag. Wat mij betreft, een mooie avond nog.
KRO NCRV.
NPO Radio 1. Met lawinegevaar een berg af.
Ik heb in mijn achterhoofd altijd al sinds ik ski, als ik in een lawine kom, dan overleef ik dat niet.
Oorlogsgebied in Afghanistan verkennen.
Niet gaan! Het is vreselijk.
Als vrouw alleen door Oost-Europa liften.
Het is een risico. Ja, dat heet leven.
Deze week in Radio Doc, de documentaire Eigen Risico.
Mensen moeten vrij zijn om risico's te nemen als ze die willen nemen.
Over durvers en angsthazen, thrillseekers en risicomijders.
Als jij mij vraagt, ga bungee jumpen?
Zometeen om 9 uur in Radio Doc Eigen Risico.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Uw eigen risico ook al verbruikt? Dan is dit het moment voor nieuwe hoortoestellen. Want Specsavers heeft voor ieder hoorprobleem een passende oplossing. En onze hoogwaardige hoortoestellen zijn door alle zorgverzekeraars goedgekeurd. Bovendien ontvangt u alleen nog tot 31 december twee hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. En bij Specsavers kunt u onze hoortoestellen altijd gratis en vrijblijvend proberen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
Steeds meer moeite met traplopen? Ga voor de beste oplossing naar mijntraplift.nl.
Als interim professional werk je interim en professioneel. Je hebt interim werk en interim inkomen. Maar wat als het nou interim tegenzit door arbeidsongeschiktheid?
Met de beroeps-AOV van Movier ben je continu zeker van inkomen. Juist als je interim niet kunt werken. Ga voor meer informatie naar movier.nl/zekervaninkomen. Movier, de AOV-specialist. Ook voor interim professionals.
Een traplift van ThyssenKrupp, die past altijd. Nu met €500 korting. Ga naar mijntraplift.nl.
De soepel en zeker AOV van Movier. Kijk op movier.nl/soepel-en-zeker.
NPO Radio 1.